Dames en heren, ik sta hier een beetje moeilijk, want ik ben ervan onder de indruk wat voor een eer mij wordt bewezen. Die er mede de grondslag heeft gelegen aan dit studiewerk. Een studiewerk waar ik veel respect voor heb, voor de wijze waarop het tot stand gekomen is. En dat ik ook als een eer beschouw het aangeboden gekregen te hebben. En waar ik u hartelijk voor bedanken wil, dat u mij dat aandoet. Ik ben een oud man. Ik heb veel gewerkt in mijn leven, mag ik wel zeggen. Ik kan niet beloven dat ik nog in staat zou zijn hier een college te geven van enige betekenis. Dus die tijd heb ik wel gehad. Maar dat neemt niet weg dat u door mij nog als oud man nog zo tevoorschijn te halen, dat u daarmee en mijn lieve vrouw toch een grote eer bewijst. En ik me daarover verheug. Ik heb altijd grote belangstelling gehad voor het Nieuwe Testament. Het Oude Testament heeft mijn vader bestudeerd. En ik vond dat hij dat wel goed deed, maar ik dorst hem daar niet in na te volgen. Ik heb daar veel werk van gemaakt. Ik heb ook altijd gedacht, waar berust eigenlijk, waar berust het gezag van het Nieuwe Testament op? Wij hebben natuurlijk altijd geleerd dat de Bijbel geïnspireerd is. En dat is, zal ook wel zo zijn. Of dat is wel zeker zo. Maar dan kwam toch altijd weer bij je op, waarom heeft dat Nieuwe Testament zo'n geweldige betekenis gehad? En wat betekent geïnspireerd? Wil dat zeggen dat iedere letter door de Heilige Geest is ingegeven? Of betekent het dat het Nieuwe Testament eigenlijk een boek van vol waarheden is, van dogmatiek eigenlijk? Daar ruk ik me altijd. En wat is het gezag van het Nieuwe Testament? Wat is de aard van het gezag van het Nieuwe Testament? Dat heeft mij altijd bezig gehouden. En ik ben door mijn studie ben ik zover gekomen dat ik begrepen heb dat de Bijbel eigenlijk niet het eerste is, maar veel eerder het laatste is. De Bijbel, het Nieuwe Testament speciaal, dat is voortgekomen uit een geschiedenis. Uit de heilsgeschiedenis van het Nieuwe Testament, zoals die heilsgeschiedenis ons daarin verteld wordt. Maar die heilsgeschiedenis, dat is ten diepste ook wat het gezag van het Nieuwe Testament vertegenwoordigt. En dat wil dus zeggen dat het een geschiedenis is die eens heeft plaatsgevonden en die je ook als geschiedenis moet bestuderen. Je moet van de Bijbel geen dogmatiek maken. Je moet ook niet denken dat de Bijbel precies zo geschiedenis is als ieder boek. Dat is tegenwoordig wel de mode om het te zeggen. Je moet de Bijbel zo lezen als je ieder boek leest. Dan moet je het onder dezelfde kritische denkbeelden moet je die Bijbel zo lezen. Dat is het ook niet. De Bijbel is een heilshistorisch feit. Dat wil zeggen, de Bijbel is uit de heilshistorie voortgekomen. En die is tenslotte voortgekomen uit het gezag van Jezus Christus. Dat is de diepste kern van het gezag van de Bijbel. Dat gezag, dat is wel overgedragen door hem aan de apostelen. Maar het eigenlijke van de heilsgeschiedenis is de komst van Christus in het vlees. In het vlees zijn. Dus ook in de menselijke natuur. En dat menselijke, dat typeert de Bijbel. Daarom kunnen we de Bijbel ook niet vereren als iets dat op zichzelf zo'n gezag zou kunnen uitoefenen. Maar het gezag dat de Bijbel uitoefent, dat is het gezag van Jezus Christus. En dan zeg ik iets waardoor de apostelen ook de duidelijke fase hebben betekend in de geschiedenis. Want de apostelen, dat waren de discipelen niet alleen, maar dat waren ook de gevolgmachten. Want een apostel, dat is iemand die een ander vertegenwoordigt in zijn persoon. Een gezondene, ja, maar ook een vertegenwoordiger. En zo heeft Jezus zijn discipelen, ook als zijn vertegenwoordigers, heeft hij die de wereld ingestuurd. Met diezelfde boodschap. En dat is de achtergrond van de Bijbel, want die discipelen, die hebben dat eerst weer mondeling gedaan. En dat mondelinge is tot een schrift geworden tenslotte. En dan zie je ook dat je niet met die schrift moet beginnen. Die schrift is voortgekomen uit die heilsgeschiedenis. En daarom kan die schrift, die kan ook wel eens een keer, dat wil niet zeggen dat die discipelen ook in alles absoluut onfeilbaar waren. Dat hoeft het niet te betekenen. Want die discipelen waren ook mensen. Maar ze hebben wel het gezag van Christus voortgedragen. En in de geschiedenis. Zij zijn tenslotte met dat gezag van Christus. Zijn ze in de kerk gekomen. En hebben ze in de kerk. Hebben ze tenslotte die boeken met al wat erin staat neergelegd, en dat is de oorsprong van de canoniciteit van de Bijbel. Nu, dat is maar een kort verhaaltje, maar daar kun je een leven lang kun je daarmee bezig zijn. Om dat te ontdekken en om dat te zien hoe ten diepste het gezag van de Bijbel het gezag van Jezus Christus is. Die dat overgedragen heeft aan de zijnen en dat zo bij ons heeft neergelegd. Daar kan veel over gezegd worden. Ik heb daar ook wel eens over geschreven in een boekje dat nu al 50 jaar oud is, maar dat blijkbaar nog gelezen wordt. Als ik een van de sprekers hoor, tot mijn vreugde, dan denk ik, het is nog niet helemaal weg. Maar dat heette dan ook heilsgeschiedenis en Heilige Schrift. Heilige Schrift, dat is het gevolg van de heilsgeschiedenis. En als je het zo beziet, dan wordt die Bijbel, dat wordt toch iets anders voor je. Dat is iets, dat heeft een geschiedenis van Christus uit. En zo is die Bijbel voor ons gezaghebbend geworden. En dan kan het zijn dat die apostelen, dat ook, en discipelen, dat ook mensen waren, die ook op ieder op zijn wijze dat verhaal verteld hebben, maar ten diepste was het toch zijn zelfopenbaring, de zelfopenbaring van Jezus als de Christus, die mensen gegrepen heeft. En dat is tenslotte ook die ontmoeting met Christus zelf in de Bijbel, die ons geloof moet oproepen. Wij kunnen niet in een onfeilbare Bijbel beginnen te geloven. Wij moeten het van de onfeilbaarheid van Jezus Christus, zijn zelfopenbaring, moeten wij het hebben. En die heeft hij doorgegeven op deze wijze. En er zijn ook een heleboel studenten hier, begrijp ik. Nou, ik zal geen college geven, maar ik zal ze toch zeggen dat ze maar veel in die historische, op die historische manier de Bijbel moeten bekijken. Want dat is het wat ons tenslotte het geloof geeft. Je kan op allerlei wijzen met de Bijbel omgaan. Je kunt er een dogmatiek van maken. Je kunt er ook iets van maken wat meer subjectivistisch is, wat je treft in de Bijbel. Je kunt er een verhalenboek van maken, die dat tegenwoordig ook, de zogenaamde narratieve theologie, dat kun je er ook van maken. Maar tenslotte is het de ontmoeting van Jezus Christus dat ons het geloof geeft en dat ons ook geeft dat wij weten in wie wij geloven. Ik begrijp dat ik niet een indrukwekkend verhaal hou. U moet met rekening houden met mijn leeftijd. Maar ik wil eindigen met te zeggen dat u mij een grote eer bewijst om mij nog in uw midden te roepen en mijzelf dat boek aangeboden te hebben. Dat heeft mij zeer veel plezier gedaan. En daarmee zal ik eindigen. Ik dank u.
U kunt er wel vergeten zijn. Je kunt ervan verzekerd zijn dat wij het een indrukwekkend verhaal vonden.
Oh, dat zullen we zo hopen. Dank u.